En vanavond neem ik op nog een andere plaats weer de Dratel. En vanavond is dat in de eerste plaats Hebreeën 1 vers 1 weer. Hebreeën 1 vers 1, je ging wel wat erg kort door de bocht, werd er gezegd. Toen ik uit het vers min of meer de conclusie trok dat wij in onze dagen geen profeten meer hebben, omdat de staat God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon, exit profeten. Die zijn dan dus verdwenen. Als je het zo zegt, is het ook inderdaad iets te kort door de bocht. Maar u weet, uitzonderingen bevestigen de regel. En dat is hier ook zo. Maar ik hou vol dat wij in onze dagen geen profeten des Heren meer hebben. Daar hebben wij het volgende op gevonden. Wij vinden het een leuke term, profeet. Dus erg interessant. En zeker ook mystiek. En dus hebben we uitgevonden dat we natuurlijk gewoon een andere betekenis kunnen geven aan het woord profeten. Dan zijn we er weer af. En dus wordt het dikwijls gedacht dat degene die het woord prediken op grond van de Bijbel, dat dat profeten zijn. Ze geven immers het woord van God door. Dat mag dan zo wezen, maar dat maakt hen niet tot profeten. Ze heten evangelisten, of leraars, of herders, of opzieners, of hoe ze maar genoemd worden, want er zijn nogal wat termen voor. Maar zij zijn geen profeten. Iemand die zegt, al zo zegt de Heere, is een profeet, als hij tenminste gelijk heeft. Maar iemand die zegt, al zo zegt de Schrift, is geen profeet. Hoewel, wat de Schrift zegt, is ook van de Heer. Men zou het onderscheid kennen. Maar profeten zijn die lui die zonder de Bijbel, buiten de Schrift om, rechtstreeks door God gebruikt worden om op wat voor wijze dan ook, namelijk op velerlei wijze, wat staat hier, een boodschap van God door te geven. Zulke lui kennen wij in onze bedeling niet. Maar er is een uitzondering. Die kennen we allemaal, dus waarom moet ik hem noemen? De uitzondering is namelijk dat aan het begin van de inrichting van onze bedeling, zo blijf ik het dan toch maar noemen, ik vind het de meest Bijbelse term in dit verband, dat aan het begin van onze bedeling, waarin weliswaar de Messias verscheen, maar daarna toch ook weer verdween, en waarin hij verdween met koninkrijk en al, naar de hemel en dus buiten de legerplaats, wel toen begon deze tegenwoordige bedeling, waarvan Jacobus zegt, want ik sla Hebreeën gauw weer weg, waarvan Jacobus zegt, dat is maar een paar bladzijden verder, nee, een paar bladzijden terug is dat, in Handelingen 15, hoe het in elkaar steekt. In Handelingen 15, het was niet Paulus, het was niet in Paulus gevangenschap, het was Jacobus in Jeruzalem, in de aanwezigheid overigens van zowel Paulus als Barnabas, en Petrus, en wie er allemaal maar waren. En Jacobus zei, onder verwijzing naar ene Simeon, maar dat was meer dan 30 jaar daarvoor, hè. Dat was Simeon uit Lucas 2. Die Simeon, die van Hanna, weet u wel, die Simeon. Hij zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Want Simeon deed een profetie ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus en sprak over de zaligheid die tot stand gebracht zou worden voor alle volkeren en voor uw volk Israël, op die volgorde. Dat wil zeggen, hij sprak eerst over de heidenen en daarna pas over Israël. En Jacobus schrijft erop terug en zegt, Simeon heeft al verhaald, met andere woorden, dit is weer niet nieuw. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Als je het in Lucas 2 naleest, staat er zelfs bij dat zijn ouders, of zijn moeder, wat er maar staat, dacht dat er staat zijn ouders, dat die niet begrepen wat Simeon eigenlijk zei. Of althans dachten, hier is iets mis. En je vraagt je af, wat is er dan niet aan te begrijpen? En het antwoord is, hij had de volgorde omgedraaid. Eerst de heidenen en dan pas Israël. Zie? Belangrijk genoeg. En Jacobus haalde dan, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Kijk het even na in uw Bijbel en corrigeer het als het doorstaat. Dat is een drukfout, een zetfout eigenlijk. Dat had moeten zijn voor. Volgens de officiële Statenvertaling is dat voor, niet door. Voor zijn. Het is wel door zijn naam, maar het staat er niet. Het staat voor zijn naam. Tot heerlijkheid van hem namelijk. Dat volk is de gemeente. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Dus Jacobus citeert niet alleen Simeon, maar ook oud-testamentische profeten. Hij doet het overigens tamelijk vrij, waarbij hij meteen een interpretatie geeft, zoals gebruikelijk, meteen een interpretatie geeft van wat er dan zo ongeveer staat in die profetie. Hij zegt, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Kortom, na deze zal de Messias pas alsnog verschijnen, dan wel wederkeren, om die troon van David, het koningshuis van David, en daarmee het koninkrijk van David, te herstellen. Dat is nog steeds toekomst, dat lijkt me duidelijk, want het is in het verleden nog steeds niet gebeurd. Hij zal het alsnog doen. Jezus, de zoon van David, zal alsnog in Jeruzalem een koninkrijk hebben, uiteraard. Het zal logisch zijn dat hij daarvoor moet wederkomen, en dat staat hier dan ook, maar het is pas na deze. Want eerst heeft God de volkeren, de heidenen, dat zijn niet de Joden, de heidenen. Maar ja, horen de Joden er dan niet bij? Jawel, want de Joden zijn onder de heidenen verstrooid geworden. Maakt geen verschil hoor. Maar God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen, let op, niet onder hen of in hen, maar uit hen. Zet er het verkeersbord, staat het er nog? Eruit, ja. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat zijn wij dus. Dat is de gemeente uit de volkeren. Er is ook nog een andere reden voor me, die staat hier niet bij. Die is gelegen in dat volk uit de heidenen voor zijn naam per definitie, dat wil zeggen volgens de definitie van het woord gemeente, ecclesia, deel zou hebben aan de heerschappij van de koning. Wij worden geacht eerstelingen van het koninkrijk van Christus te zijn. Ik zeg dat met nadruk, omdat er sinds mensenheugenis discussie bestaat of de gemeente nou het koninkrijk is of niet. Het antwoord is ja, wij zijn het koninkrijk, maar het koninkrijk is nog niet de gemeente. Van die koe en die rund, dat weet u langzamerhand. Wij behoren bovendien tot Israël. Maar of we nou Israël zijn, in ieder geval niet geheel Israël. Wij zijn eerstelingen eruit. En dan zegt u misschien, ja, maar wij zijn toch heidenen van afkomst. We hebben niet eens een Israëlitische afkomst. Dan is mijn eerste vraag, hoe weet u dat? Want dat is ook nog maar de vraag, toch? En in de tweede plaats, er waren heel wat belangrijke mensen in Israël die ook bij het koninkrijk, bij de heerschappij betrokken waren, die van heidens afkomst waren. Dat kan. Je kunt aan zo'n volk toegevoegd worden. Dat is niet op grond van afstand, dat is op grond van burgerrecht. En dat burgerrecht kun je krijgen. Wat ons betreft wel, ja. We krijgen delen aan Israël en de zegeningen van Israël. Ik heb het u trouwens gelezen uit Efeze hoofdstuk 3, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen enzovoorts. Zo zit het gewoon. Bovendien, wie wij ook zijn, wij horen bij Christus en die is een Israëliet, of niet dan? Een Jood, de Jood bij uitstek. Als er maar één is, is hij het en wij horen daarbij. Wel degelijk, wij zijn eerstgeborenen. En dus met eerst geboorterecht en wij horen in dat koninkrijk thuis. Sterker nog, wij worden geacht de volksvertegenwoordiging van dat koninkrijk te zijn. Met andere woorden, wij worden pas in functie geplaatst definitief bij de wederkomst van Christus. Want onze toekomstverwachting is naar Bijbelse maatstaven niet eens zozeer de opneming van de gemeente, hoewel het dat is natuurlijk, staat op het programma, maar in de eerste plaats, het is onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Dat is Colossense 3, waar het letterlijk zo staat, en heel kort, op andere plaatsen staat het ook, zelfs in het Oude Testament al, maar dat kan ik nog allemaal niet noemen. Waar het maar om gaat is dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, en dat in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën enzovoort. Daarna staat er trouwens ook: goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Mocht u denken dat God maar één werk doet, dan zit u ernaast. God doet heel wat werken en ze zijn hem alle bekend. En hij doet ze soms simultaan, dat wil zeggen naast elkaar. Maar er zijn ook heel wat werken die de Heer doet en die gaan in volgorde. En voordat hij zijn koninkrijk openbaart, verzamelt hij eerst de regering en dan pas verschijnt hij op de trappen van, dan verschijnt hij pas in de lucht boven de Olijfberg bij Jeruzalem. Is die duidelijk of niet? De Heer zal komen, maar met hem de gemeente. Wij wachten op de wederkomst van Christus, dat is waar, maar vergis u niet, wij komen met hem weder bij die gelegenheid, dus gaan we hem eerst tegemoet. En dat heet opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet, om voor altijd met de Heer te zijn. Ook als hij zijn koninkrijk op aarde vestigt, uiteraard. Maar het hele punt is dat aan het begin van onze bedeling deze dingen nog niet werkelijk geopenbaard waren. Begrijp je me goed? De Heer had ze in essentie genoemd, bepaalde aspecten ervan. De meest belangrijke overigens had hij zeker genoemd. Die kan je zo in de evangelie terugvinden. En in het Oude Testament trouwens ook kun je ze terugvinden. Maar ze waren nog niet ontsluierd, onthuld. En de Heer zelf kon dat niet meer doen, want hij verdween. En dus zond hij profeten en daarom heeft hij aan de gemeente gegeven sommigen tot profeten. Om alsnog die sluieren weg te trekken, om alsnog die oud-testamentische uitspraken en profetieën te onthullen. Paulus zegt in, ik meen dat het Colossense 1 nog is of anders was het, Colossense 2, dat zijn bediening daaruit bestaat om te vervullen het woord Gods. Niet in de zin van er moet nog wat aan toegevoegd worden, maar in de zin van het was er al net als een glas, maar het moet alleen nog gevuld worden. Het was nog niet vol. En dat is wat hij doet. Even kijken waar dat staat. In Colossense hoofdstuk 1 is het nog, geloof ik, vers 25. Waar hij spreekt over de gemeente die zijn lichaam is. Vers 25 van Colossense 1. De gemeente welker dienaar ik geworden ben, naar de huishouding of heerschappij, bedeling van God die mij gegeven is aan u. En als je die woorden leest in Efeze 3, dat hebben we gedaan, staat erachter dat het is om de verborgenheid te openbaren. En hier staat dat het is om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid. Zie? Gaat over precies hetzelfde. En wat de apostel doet, wat de apostel ook leert, in welk van zijn brieven dan ook, hij doet het systematisch en zonder uitzondering, altijd op basis van oud-testamentische schriftplaatsen. Die wij soms over het hoofd zien, soms ook niet, maar niettemin, hij doet het op basis van oud-testamentische schriftplaatsen. En wat hij dus doet, is geïnspireerd en wel van Gods wegen geleid, is het verklaren van deze vaak cryptische oud-testamentische uitspraken, dan wel het toelichten van deze oud-testamentische beelden, zoals die van Grote Verzoendag, of uit de Hebreeënbrief, waarover we het hopelijk ook nog weer zullen hebben. Maar het gaat maar om het beginsel, dat bij de inrichting van onze bedeling, om zo te zeggen, er behoefte was aan profeten. Ik bedoel, nieuwtestamentische bijbelboeken waren er nog niet. Daar kon men zich niet op baseren. Sterker nog, er waren profeten nodig om die nieuwtestamentische bijbelboeken te schrijven. geïnspireerd en wel. En dus Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die hun evangeliën, wat ze noemen we ze, geschreven hebben, die hebben dat gedaan na de opstanding van Christus, beschouwen die boeken als geïnspireerd. En dus waren Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes profeten. Ze behoorden niet allemaal tot de 12 trouwens, maar ze waren profeten. God gaf profeten. We komen ze in Handelingen ook tegen, sommigen bij naam, sommigen niet bij naam enzovoorts. Maar ze waren er. Zij waren er. Het is echter min of meer in strijd met de wezenlijke aard van onze bedeling, waarin de Heer er het zwijgen toe doet. En wat er dus gebeurt, is dat alleen aan het begin van onze bedeling deze profeten hun werk doen, van Gods wegen gegeven worden. Zij doen hun werk en daarna doet God er het zwijgen toe en zendt dus ook geen profeten meer. Zo simpel is dat. Dat bespaart ons trouwens een boel werk. We hoeven niet op een profeet te wachten of naar een profeet toe te gaan om te vragen, wat zegt de Heer, hebt gij niet een woord des Heren? We hebben het gewoon zwart op wit in een boek. En dat is compleet, staat er ook in. Zo wordt het ook afgesloten, min of meer. Dit was het dan. En hier moet je het mee doen. Wie er wat aan toevoegt, die krijgt met mij te doen. Ik zeg het maar wat eenvoudig, maar zo zei de Heer dat toch. En wie er wat aan afdoet ook. En dus geen profeten meer. Daar laat het ook inderdaad helemaal geen ruimte meer voor. Dat is een hele zorg minder, zodat we niet meer naar iedereen hoeven te luisteren. We kunnen gewoon ons oriënteren op de Bijbel. Dat is de norm. Niet, ik heb u profeten gegeven, opdat die u in heel de waarheid zouden leiden. Maar heel de schrift is van God ingegeven. Heel de schrift, die was toen dus al compleet. En hoefde verder niks meer aan toegevoegd te worden. Heel de schrift is van God ingegeven, enzovoorts. Dat staat ook letterlijk in de Bijbel. En ik neem de gelegenheid te baat om één avondje over dit onderwerp te spreken. Omdat er natuurlijk toch erg veel over te doen is in een tijd waarin iedereen ineens spiritueel geworden is. En kennelijk christenen ook. Want die krijgen dan ook ineens allemaal zotte invallen en denken dat die van hoger hand komen. Hetgeen meestal niet het geval is. En in sommige gevallen komt het van, ja, misschien van hoger hand. Maar als je demonen nou hoger wil noemen dan een mens, dat lijkt mij wat ten onrechte. Hè? Die geestenwereld bestaat in hoofdzaak uit ontlichaamde geesten. Dan zijn ze lager dan een mens, want wij zijn ook geesten, wij mensen, en hebben tenminste nog een fatsoenlijk lichaam. Nou ja, fatsoenlijk lichaam. Er was iemand naar het zwembad geweest vanmiddag. Nou ja, laat maar zitten. Zoiets. Ik ga daar niet verder over spreken, dat heeft ook weinig zin. Maar het idee dat er die geesten zijn, dat is waar. Maar of het engelen van God zijn, gewoonlijk niet. Nee, het zijn, als ze heel hoog zijn, zijn het engelen van de duivel. Maar meestal is het gewoon het lagere personeel. Dat wil zeggen demonen. En dat heet in de Bijbel boze geesten. En zij inspireren mensen, zij begeesteren mensen. En degenen die daarvoor openstaan zijn ineens spiritueel. Nou ja, en in christelijke kring krijg je dat dan ook. Want ik zeg altijd, want we zijn nog steeds even buiten het land geweest. We kunnen het er even over hebben. Straks zijn we weer terug de grens over, wordt het weer gevaarlijk. Maar we kunnen het hier even zeggen. Hè. Als de duivel al tegenstanders heeft die je bestrijden moet, dan vindt hij die niet onder ongelovigen, hoor. Die hoeft hij niet te bestrijden. Het is hem worst. Of mensen atheïstisch zijn, of welke religie ze ook maar aanhangen. Want atheïsme is natuurlijk ook een theïsme. Is ook een religie, toch? Een geloof. En welke godsdienst men aanhangt, dat kan hem geen bal schelen. Zolang men maar niet zijn vertrouwen stelt op de Heere zijn God, om zo te zeggen. Hè? Dus als je de werking van demonen wil nazoeken, kan je beter niet doen hoor. Het heet geestdrijverij. Maar als je dat wil nazoeken, zou je vooral onder gelovigen moeten zoeken, denk ik. Meer zeg ik er liever niet van. Want ik kan beter zeggen, probeer er verder van te blijven en hou je gewoon aan het woord God, aan de Bijbel. Dat is waar het over gaat. Maar het punt blijft natuurlijk dat God niet spreekt. En het idee dat hij nu wel zou spreken of profeten zendt of inspireert of zo. Ja, dat is de tendens in de ongelovige wereld, ook in onze dagen. En het christendom ontkomt ook niet aan al die tendensen en zoals al die hypes en hoe ze maar heet mogen. Hè? Zo werkt dat. Maar u bent gewaarschuwd. Wat de Bijbel erover zegt is tamelijk concreet in de notabene in de eerste Korinthebrief. Die geschreven is aan gelovigen die beroemd zijn om hun vleeselijke en wereldse levensbeschouwing en daarmee ook levenswijze. En die niet open stonden voor geestelijke dingen. Meer kan ik er niet van zeggen. Maar als het gaat om de geestelijke dingen, neem ik nu de draad op in 1 Korinthe 12, want daar staat, en van de geestelijke dingen, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Er staat geestelijke gaven, daar gaat het ook min of meer over, maar ik vind het een beetje te smal vertaald. Er staat gewoon geestelijke, de geestelijke dingen, net als de hemelse dingen, toen heeft men gewesten ingevuld en dat is te smal. Het gaat over geestelijke dingen. Want de geestelijke dingen, broeders en zusters, de geestelijke dingen zijn niet maar van die vage dingen waar je nauwelijks weet van kunt hebben of zo, van die mystieke dingen. De geestelijke dingen zijn in de praktijk heel concreet. Want het dienen van de Heer met het lichaam, dat heet gewoon de geestelijke dingen. Ons doen en laten, dat voortkomt uit de geest. En dat voortkomt uit het woord. Enzovoort. Het is heel praktisch. Van de geestelijke dingen, wel, daar waren ze niet in geïnteresseerd, maar van de geestelijke dingen, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Dat waren ze blijkbaar wel, omdat ze er geen belangstelling voor hadden. Maar het begint met geestelijke dingen. Oké, gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, en afgoden volgens dezezelfde eerste Korinthebrief, punt 1, bestaan niet. En punt 2, ze bestaan toch. Punt 1 is, ze bestaan niet. Punt 2 is, nou ja, er zijn er die goden genaamd worden. Maar dat zijn de demonen, vertaald met duivelen in de Statenvertaling. Met andere woorden, wat men in de wereld voor goden houdt, zijn in werkelijkheid demonen en demonen zijn ontlichaamde geesten. Van, nou ja, goed, dat doet er allemaal niet toe nu, want dan kom ik nooit meer bij dit onderwerp terecht. En bovendien, geesten schijnen misschien iets te zeggen. Zij schijnen iets te zeggen, maar zij zeggen niets. Staat hier ook. Daarom heet het stomme afgoden. Terwijl afgoden juist ook in de Bijbelse tijd de reputatie hadden iets te zeggen. Men raadpleegde immers de goden en de orakelen en dat soort dingen meer, weet u wel. Zootje drugs erbij kan nooit kwaad, dan gaat het wat beter. Dan spreken die goden, die afgoden wat makkelijker via een medium, die dan abusieflijk door ons beschouwd wordt als een profeet enzovoort. En dan orakelen ze wat, er komen wel woorden uit soms. Inderdaad, maar in het algemeen, ze hebben geen boodschap. Heb je wel eens aan een Mohammedaan gevraagd wat voor boodschap die heeft? Wat is de boodschap? Ja, dat je moet lid worden van de club. Ik heb het aan een Jehovah's getuige ook wel eens gevraagd. Wat voor boodschap heb je? Even aan kort, ik heb niet veel tijd. Wat is de boodschap? Essentie. Nee, je komt ook niet verder dan lid worden van de club. Toch? En welke boodschap hebben wij? We willen lid worden van de club. Toen nou. Alsjeblieft. Alsjeblieft niet. He? Toch? Is tegenovergestelde eruit. Maar afgoden hebben geen boodschap. In essentie niet. Wel een verhaal. Maar zonder strekking. Zonder consequentie. Het leidt nergens toe. Stomme afgoden. Gij weet dat gij heidenen waart tot de stomme, niet zeggende afgoden heengetrokken, nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen dat Jezus zijn Heer is dan door de Heilige Geest. En dan meteen verder, het gaat nog steeds over de geestelijke dingen. En daarover staat in vers 4, en ik doe het langzaam en meteen helemaal goed. Dan volgen in vers 4 drie zinnen. De meeste van u kennen dit verhaal, dus schiet er heel snel overheen. Er volgen drie zinnen. Je zou ze netjes onder elkaar moeten schrijven en met elkaar vergelijken. Want het is een drievoudig parallelisme. Er is verscheidenheid der gaven. Doch het is dezelfde geest. Beschouw ik voor het gemak als één zin. Maar dan komen er tussen. Volgende zin. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heer. Netjes onder elkaar schrijven. Vooral netjes. Dat is het duidelijker namelijk. En nog een zin. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Hebben ze onder elkaar staan? Al was het maar in gedachten. Begin ik met het laatste. Wat in de eerste zin heet dezelfde geest, heet in de tweede zin dezelfde Heer en het heet in de derde zin dezelfde God. Wat betekent dat? Dat de geest is de Heer en de Heer is God. Dat staat trouwens gewoon in 2 Korinthe 3, maar vooruit. Hebben die nog? De geest is de Heer en de Heer is God. Het is dezelfde geest, het is dezelfde Heer, het is dezelfde God. En hij geeft verschillende gaven. Dat is de strekking van elke zin. Er zijn verschillende gaven. Dat is dus verschil, verscheidenheid. Maar het komt uit die ene geest, dan wel ene Heer en uit die ene God. Die heb je toch, hè? Nou goed. En dan die andere term. Er is verscheidenheid der gaven. Heet in de tweede zin, er is verscheidenheid der bedieningen. En in de derde zin heet het, er is verscheidenheid der werkingen. En daarmee moeten alle problemen over de geestelijke gaven meteen zijn opgelost. Meteen in de eerste uitspraken, in deze brief althans, over die term. Want wat krijgt men? Waaruit bestaat een gave, een geestelijke gave? Bestaat uit een bediening. Dan wel een werk. Een werking. Een werkkring mag ook. We hebben toch al wat woorden verbasterd van de week, dus vooruit maar. Hè. Een werking. Men krijgt iets te doen. Men krijgt, dan is de gave, iets te doen. Zoals men een baan, als het land tenminste niet corrupt is, en de baas ook niet, dan krijgt men een baan. Heb je dat? Dat is gratis cadeau en geheel voor niets, maar daarna heb je wat te doen. En draag je verantwoordelijkheid. Nou, dat krijgt men van Gods wegen. Een gave, iets te doen. Iets om je handen te vullen. Ik zal de handen van de zonen van Aaron vullen, staat er. Het slaat meestal op priesterschap als die term voorbij komt in het Oude Testament. En in ons geval ook, want wij krijgen iets te doen. Wat krijgt men dan zoal te doen? Nou ja, ieder verschillend, want er is verscheidenheid aan bedieningen. En dus aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen nuttig is. Hoor waar is vers 7. Want dezelfde geest, een en dezelfde. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid en een ander het woord der kennis door dezelfde geest. En een ander het geloof door dezelfde geest en een ander de gaven der gezondmaking door dezelfde geest. En een ander de werkingen der krachten en een ander profetie en een ander onderscheidingen der geesten en menigelei talen en een ander uitlegging der talen enzovoort. En voordat u nou denkt, nou een van die dingen krijgt, geeft de Heer dan dus ons, hè? Want dat geeft hij toch. Moet ik u zeggen, ho, ho, ho. Want als je bijvoorbeeld in Romeinen 12 was begonnen, waar je eigenlijk moet beginnen overigens hoor, dan krijg je daar ook een uiteenzetting over geestelijke gaven en dan ziet het rijtje er ineens heel anders uit. Sterker nog, in ditzelfde hoofdstuk krijgen we ook nog een opsomming en die is ook nogal anders. Niet zoveel, maar hij is anders. namelijk vanaf vers 28. God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna gaat het verhaal als nachtkaars uit, want daarna staat er daarna krachten, daarna gaven de gezondmaking, behulpsregering in menigheid talen, weet je veel. Zag zo zo'n beetje weg, want er staan wat termen tussen waarvan we geen flauw idee hebben wat dat dan specifiek zou kunnen betekenen. Kunnen wel iets bij bedenken, en bij anderen hoef je niks te bedenken. Gaven der gezondmaking is duidelijk genoeg wat dat is, toch? Nou goed, die ene geest geeft die gaven. En ik maak van de gelegenheid gebruik om ook met grote nadruk te zeggen dat de gave niet bestaat uit dat men iets kan. Maar de gave bestaat er niet uit dat men iets kan. De gave bestaat daaruit dat men moet doen wat men kan. Daar is grote misverstand over, mede door ons taalgebruik, ook via de gelijkenis van de talenten, want sindsdien heeft iemand talent ergens voor, zeggen wij. En dat is eigenlijk een noodlottig misverstand. Taal kan ik achteraf ook niet veranderen, ik kan niemand, maar het is een misverstand. Dat heb je toch wel eens gelezen in Matthäus, wat het maar was, Matthäus 25... Dat is niet die van de ponden, maar die van de talenten. Maar in grote lijnen is het hetzelfde. Namelijk, de Heer reist buitenslands, inderdaad om een koninkrijk te ontvangen. En hij riep zijn dienstknechten tot zich. En hij gaf de een 5 talenten en de andere 3 of 2, wat het maar was. En de ander 1. En ieder naar hun vermogen. En daarna verrijst hij. Hij gaf ze verschillende talenten, een verschillend aantal, verschillende hoeveelheid dus. En ieder naar zijn vermogen. En sindsdien hebben wij het woord talent gebruikt als synoniem met vermogen. Iemand heeft een bepaald vermogen, dan heeft hij talent, zeggen we dan. Dat is niet zo. Dat vermogen moet er eerst zijn, dat is één ding. En als men dat vermogen heeft, dat betekent als men iets kan, dan zou men ook iets doen, wordt men aangesteld. Ik bedoel, je moet eerst een diploma fietsenmaker herhalen, in de hoop dat je daarmee bewezen hebt dat je inderdaad fietsen kunt repareren. En daarna kun je officieel aangesteld worden als rijwielhandelaar, reparateur en dat soort dingen meer. En dan heb je die baan, maar eerder niet. Je moet het eerst kunnen, enzovoort. Dat is een hardnekkig misverstand in onze dagen ook, waar in mijn gemeenten. In mijn gemeente wil men oudsten aanstellen omdat men ze niet heeft. En dan barst ik altijd in lachen uit. Want als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen. Dat zei mijn vader vroeger altijd al. He? Als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen. De volgende zin was, en als je ze hebt, dan hoef je ze niet aan te stellen. Toch? Er is zo'n gedoe altijd over. Nee, het is heel serieus hoor. En dus met dit soort zaken ook. Hier in 1 Korinthe 12. De gave bestaat er niet uit dat men iets kan, maar men kan iets en daarom moet men het ook. En in sommige gevallen is het zo dat men iets niet kan, dan zorgt de Heer dat men het wel kan, maar dat is niet de gave. De gave komt daarna, dan wordt men aangesteld. Krijgt men een baan. Hebben jullie die nog? Moet je de Nederlandse taal dus enigszins corrigeren, enigszins bijstellen. De gave is dat we iets doen mogen. Paulus bijvoorbeeld, als hij over dit onderwerp begint te spreken, voor het eerst in de Bijbel is dat in Romeinen 12, dan zegt hij, want na de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder van u, enzovoort. Hij zegt, want dit is mij gegeven, ik moet dit doen. En dus doe ik dat ook, ik vertel het jullie nu. En in Efeze 3 heb ik het net niet meer gelezen, maar staat ook na de genade die mij gegeven is om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid van Christus enzovoort. Dat was zijn gave. Niet dat hij het kon, hij heeft er trouwens hard genoeg voor moeten leren eerst. Jaren terug bij moeder thuis en daarna onder het mentorschap van Barnabas, toch of niet? Maar de gave was dat hij het zou doen. Hier is je verantwoordelijkheid. En de gave bestaat dus altijd uit verantwoordelijkheid. Omdat men iets kan. Soms moet men het eerst leren. Hangt er vanaf waar het over gaat. Dat is het hele idee. En waar het gaat om wat wij noemen wondergaven, maar dat woord staat helemaal niet in de Bijbel, dan zal duidelijk zijn dat aangezien de ene mens de andere niet zomaar gezond kan maken, gaat het dus om de werking van de kracht Gods, die zo iemand gekregen heeft. Als je dat een gave wil noemen, prima, maar dan toch niet in dezelfde betekenis als waarin de uitdrukking gave in dit hoofdstuk gebruikt wordt. Zijn gave is dat hij het nou moet gaan doen. Heb je dat nog? Nou, dat ter inleiding op dit onderwerp. Daarna is het eigenaardig genoeg, we hebben op nogal wat verschillende plaatsen een soort opsomming van dit soort verantwoordelijkheden, zeg ik nu dan maar voor het gemak. Maar ze zijn verschillend. Echter, er zijn een paar termen die nogal eens terugkomen, herhaald worden. En de aardigste vind ik persoonlijk die van 1 Korinthe 12 vanaf vers 28... omdat daar sprake zelfs is van rangorde, van nummering. Namelijk, God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, dat is chronologisch, maar gaat het om rangorde. Dat wil zeggen, eerst waren er apostelen, dat waren immers die discipelen. Ze werden als eerste aangesteld, daartoe waren ze trouwens ook opgeleid. Enzovoorts. Dus die zijn er eerst gezonden door de Heere Jezus zelf. Daarna kun je ze ook niet meer hebben, want daarna werden ze niet meer gezonden door de Heere Jezus zelf persoonlijk. Ik heb de Heer ook nooit gezien, nooit wat tegen me gezegd, hoogstpersoonlijk. Ik zou het niet weten. Echt niet. Dus ik ben geen apostel, in elk geval niet. Dan laten we het maar bij. Maar ten eerste apostel, ten tweede profeten. Die kregen het woord rechtstreeks van de Heer, maar zonder dat ze daarbij de Heer aanschouwden. Hebben die nog? In het Oude Testament wordt dat onderscheid ook gemaakt. Bij gelegenheid zegt de Heer ook, nou ja, ik heb heel wat profeten in de loop der tijd, maar er zijn er maar weinigen die mij gezien hebben, zoals Mozes. En anderen verschijn ik niet. Toch? Dat verschil bestaat dus sowieso. Maar goed, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, en ik heb al eerder gezegd, apostelen zijn blijkbaar ook profeten, maar ze onderscheiden zich van de andere profeten, doordat ze rechtstreeks door de Heer Jezus persoonlijk gezonden werden. Dus apostelen, profeten, ten derde leraars, die prediken ook het woord van de Heer, maar niet omdat de Heer rechtstreeks tot hen gesproken heeft of hen rechtstreeks mededelingen gedaan heeft, maar gewoon op grond van het geopenbaarde woord van God, dat het resultaat is van het werk van de profeten. Heb je dat? Leraars dus. Daarna, en wat nou op moet vallen, is in de eerste plaats natuurlijk dat de nummering verdwijnt. Ten eerste apostel, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna, maakt verder niet uit. Maar aangezien het ook om rangorde gaat, gaat het ook om belangrijkheid. Daarna, maar ondergeschikt aan het voorgaande, krachten, gaven der gezondmakingen, wat kracht is, bedenk het maar, hè. Gaven der gezondmakingen, behulpsels, daar valt alles onder als u mij vraagt. Regeringen, wat een wat ongelukkige vertaling is. Maar daar ga ik ook maar verder niet op in. Menigerlei talen. En ze zijn niet alle apostelen. Ze zijn niet alle profeten of leraars of krachten. Weet je veel wat. Maar hier wordt gesproken over geestelijke gaven. Verantwoordelijkheden die gelovigen hadden in de dagen waarin de brief geschreven werd. Bovendien, en dat is algemeen bekend, bovendien, heel wat van die hier genoemde gaven werden daadwerkelijk door de Korintiërs ook gepraktiseerd. En ze beroemden zich erin. Ze waren er trots op. Ze waren zulke geestelijke mensen, omdat ze bijna allemaal in tongen konden spreken. Nou ja, in ieder geval zoveel dat ze het niet om de beurt konden doen, want het duurde de samenkomst te lang, dus ze deden het allemaal door elkaar. En toen schreef Paulus, nee, dat is één bladzijde verder, ja, hoofdstuk 14. En toen schreef Paulus, nou ja, dat is allemaal wel aardig dat jullie dat kunnen, maar doe het dan alsjeblieft niet door elkaar, want dan kan niemand het verstaan. Want het gaat er maar niet om of je in tongen spreekt, het gaat erom of iemand minstens één kan verstaan wat je zegt. Want anders heeft het geen zin te spreken. Dat geldt ook voor spreken in tongen, hoor. Vanaf Handelingen 2, waar het begrip geïntroduceerd werd. Het publiek hoorde hen spreken in al die talen over de grote werken Gods, toch? En in 1 Korinthe 14 zegt Paulus, ja, dat spreken is wel leuk, maar goed. En wat het profiteren betreft, dat is dan het spreken, maar niet in een andere taal, maar gewoon in de omgangstaal. Hij zegt dat als er geprofiteerd wordt, prima, per slot is het de belangrijkste gave in de gemeente, eigenlijk in de praktijk. Maar alsjeblieft, één tegelijk. Dat staat er. En pas als de ene zwijgt, kan de andere. Enzovoort. Met andere woorden, het was er allemaal wel, maar iedereen weet ook dat het dus in de praktijk toch niet werkte. Hoezo niet werkte? Ze deden het toch? Ik bedoel gewoon dit, het had geen nut. Want die dingen, die gaven, die geestelijke verantwoordelijkheden, of het nou wonderen zijn of niet, ze zouden een praktisch nut dienen. En dat is wat meteen volgt aan het begin van hoofdstuk 13. Nee, eind van hoofdstuk 12, vers 31. 12 vers 31. Doch ijvert naar de beste gaven, zodat er wel degelijk rangorde in is. Ijvert naar de beste en dus naar de grootste gaven en dus naar de grootste verantwoordelijkheden. Dat zijn ook de zwaarste lasten tegelijkertijd, maar vooruit. Doch ijvert naar de beste gaven en ik wijs u een weg die nog uitnemender, beter is. En hoger mag ook wat mij betreft. Want al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel. Zo'n ding waar nog wel geluid uitkomt, dikwijls ook hard, maar nauwelijks enige toon, zodat je er helemaal niks aan hebt. Je kunt er verder niks mee. En al ware dat ik de gave der profetie had, en dus ook wist al de verborgenheden en de wetenschap, dat wil zeggen, als ik wetenschap had van heel die verborgenheid of van alle aspecten van de verborgenheid, waaruit je in de gauwigheid toch even moet concluderen dat profetie tot doel had het openbaren der verborgenheden. Maar hij zegt, al hadden die profetie zodanig dat ik al de verborgenheden en al de wetenschap wist, en al waren dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo waren ik niets. Met andere woorden, je kan wel iets kunnen. En misschien heb je zelfs de gave, zodat je het moet doen. Maar als je het niet doet, en sowieso als het verder geen uitwerking heeft, dan stelt het dus niks voor. Want die gaven zijn middelen, niet het doel. Het gaat niet om die gaven. Het gaat om het doel. En daarna is de vraag, wat voor doel kan gezondmaking eigenlijk hebben? Even bij elkaar. Wat voor doel kan gezondmaking hebben? Even eerlijk. Afstand nemen, ik heb het niet over u. Wat voor doel kan gezondmaking hebben? Nou, dat je je jaren op aarde een beetje verlengt. Ja. Je was al sterk en dan word je zeer sterk. Oké. Dat scheelt 10 jaar, volgens Psalm, welke was het ook weer? 90, 91, vooruit dan maar weer. Nou en? En hoe geestelijk is dat eigenlijk? We hebben toch over vleeselijke dingen. Wat kan dan het nut zijn van gaven van gezondmaking? Want dit lijkt me toch erg beneden pijl, hoor, eerlijk gezegd. gave van gezondmaking in de Bijbel heeft tot doel de levenbrengende kracht van Christus te illustreren. Dat wil zeggen dat hij kracht beschikt die over deze, boven deze oude schepping uitstijgt. Hij geeft nieuw leven. Hij maakt een nieuwe schepping. Want daar zijn gezondmakingen in de Bijbel altijd zonder enige uitzondering een beeld van. En als het gaat om iemands persoonlijke gezondheid, dan schrijft Paulus, de apostel en profeet, die schrijft aan Timotheus, ook een opziener zal ik maar zeggen, een ouderling. Hij zegt, weet je wat je doet, je moet niet zoveel water drinken, je kan beter wijn drinken. Dat is beter voor je maag en je menigvuldige zwakheden. Je bent te kwetsbaar voor allerlei bacteriën, je moet iets reinigends tot je nemen. Dus de dokter zei ook, je moet wat meer jenever drinken. Toen zeg je, schrijf maar een receptje. Maar goed, dat deed hij niet, dus niet te veel. Maar genezingen in de Bijbel zijn een uitbeelding van de levendmakende geest. Van de levenbrengende kracht van Christus. Dat wat bij de mens voor in deze wereld niet kan, dat is wat hij doet. En het wordt geïllustreerd in die wonderen en tekenen. Dat is Bijbels.
En de laatste vers van Marcus. Dat het een vestiging is van woord.
En voort, ja, ik denk, zal ik het zeggen of niet? Oké, dan zeg ik het ook. Verder is het zo dat al die tekenen inderdaad samenvattend tot doel hebben om het woord dat degene die die tekenen doet spreekt van Gods wegen te bekrachtigen onder het motto van Nicodemus. Niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Niettemin, de wonderen in de Bijbel zijn niet maar wonderen, het zijn tekenen. Daarom gebruiken wij het ook dikwijls als één uitdrukking. Wonderen en tekenen, maar we bedoelen met beide woorden precies hetzelfde. De wonderen zijn tekenen, maar als ze geen symbolische betekenis hebben, ja, dan hebben ze geen enkel nut. Zo zit dat toch? Nou ja, verder ga ik liever niet op het onderwerp in, maar anders dan moet ik je uitleggen dat als je bekijkt wat voor tekenen dan zo in het algemeen door de Heer gedaan schijnen te worden, omdat men ons dat daarvan die dingen meedeelt, zal ik maar zeggen, dan denk ik altijd, ja, maar dat rijtje, daar ben ik ook wel eens ergens anders tegengekomen in allerlei occulte en volstrekte ongelovige, dan wel afgodische kringen. Dat zegt mij niks hoor. Dat ben ik serieus. Gaat heel ver. Maar genezing zoals door de Heer en de discipelen gepraktiseerd werd, zal ik maar zeggen. Zo van het ene moment op het andere. Kijk, dat zijn tekenen. Dat zijn tekenen van de onmiddellijk werkzame kracht van Christus die leven geeft. Die ogen opent, jawel, maar dat is omdat die geestelijke ogen opent. Omdat die mensen die in duisternis wandelen in het licht plaatst. De mensen die doof zijn, die opent hij de oren, omdat het een uitbeelding is van geloof. Dat wil zeggen, hoe afgesloten de mens ook is, God dringt met zijn woord en daarmee met zijn leven tot hem door. En of het nou gaat om zien of horen, in beide gevallen gaat het om licht en woord en dus om leven. En als een kreupele wordt genezen, gaat het nog steeds over leven. Namelijk over opstanding uit de dood. Wel te verstaan. Het zijn niet zomaar wonderen. En die slang die Paulus van zijn hand afschudde. Je weet wel waar dat een uitbeelding van is. Nou, daar gaat het om. Daarom heette het ook tekenen. En hetzelfde geldt voor het spreken in tongen. Want wat hebben wij eraan dat iemand in het Koeterwaals of in het Potjes Latijn, al die arts onder ons, begint te spreken. Wij verstaan het toch niet. Waarom zou dat moeten? Laat praten dan. Maar hebben ons blijkbaar niks te zeggen. Anders deden ze het wel in een fatsoenlijke taal zoals het Fries. Ik moest bij Andries nog wat goed maken. Dus nou ja, dan hebben we dat weer afgerekend. Maar dit is niet de eerste keer dat ik me verspreek overigens. Maar maar dit is Bijbels en het is, lijkt mij ook gewoon gezond verstand. Wat voor nut heeft het iemand in de buitenlandse taal ons toespreekt als we die toch niet kunnen verstaan. Het is een teken, er staat er ook, staat ook één bladzijde verder, want er staat in 1 Korinthe 14 vers 21. In de wet is geschreven Nou ja, in het Oude Testament, was in Jesaja 28. Ik zal door lieden van andere talen, wie zijn dat? Heidenen. Toch? Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen, als synoniem voor talen, tot dit volk, tot Israël, spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. Zo dan de talen, dat wil zeggen de tongen, want daar gaat het hele hoofdstuk over. Het spreken in tongen zijn tot teken, niet voor degene die geloven. Daarmee horen het meteen in de gemeente niet eens meer thuis. Althans niet in een gemeentelijke bijeenkomst. Maar zijn een teken voor de ongelovigen. En de profetie, dat is ook woordspreken rechtstreeks van God, maar nu in klare taal. Maar de profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor degene die geloven. Hebben we die tot zover? En daarom is de vraag, maar waar is spreken in tongen dan een beeld van? Nou, dat staat hier gewoon, namelijk van heel onze bedeling, waarin het woord Gods is toebetrouwd aan heidenen, lieden van andere talen, en die prediken in onze dagen het evangelie aan de Joden. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van onze bedeling. Van Gods standpunt uit bezien, historisch ook zo is, weet ik niet. Maar van Gods standpunt uit bezien, de zaligheid als zodanig werd weggenomen van de Joden, die het beheerden. En het werd gedeponeerd bij de heidenen, opdat die het alsnog aan de Joden zouden prediken. Zoals oorspronkelijk de zaligheid was bij de Joden en zij zouden het prediken aan de heidenen. Hebben die nog? In onze dagen is het net andersom en na de wederkomst van Christus wordt het weer teruggezet. Dan zal alsnog Israël, niet eens de Joden, maar Israël, 12 stammen worden er genoemd in dat verband zelfs, zullen het woord van God prediken aan alle volkeren over heel de wereld. Kenmerkend voor onze bedeling is dus dat het andersom gebeurt. Het is niet eens dat het evangelie aan de heidenen gepredikt wordt, dat is niet kenmerkend. Kenmerkend is dat de heidenen het evangelie prediken aan Israël. Het noemen ze een heiden die het evangelie predikt aan Israël. Paulus, daarom is hij de norm. Ja, meestal ziet men dat ook verkeerd om, maar je moet gewoon opletten, hè, hoe het in elkaar steekt. Het spreken in tongen, wel, ik zal het je anders vertellen. Toen de tijd was aangebroken, de dag was aangebroken, waarop voor het eerst openlijk het evangelie gepredikt zou worden en vanaf die dag ook inderdaad aan alle volkeren, toen begonnen de discipelen in de eerste plaats te spreken in talen der heidenen, die ook verstaan werden omdat er nogal wat Joden uit heidense landen voor de gelegenheid het Pinksterfeest in Jeruzalem waren. Toch? Zodat het eerst het evangelie gepredikt werd in de talen der heidenen, via het wonder dan wel teken van het spreken in tongen, en pas daarna gebeurde het in welke taal het maar was, der Joden. Vermoedelijk Aramees en anders Hebreeuws. Hebben die nog? Meteen vanaf het begin. Het was een teken. Want het was nergens voor nodig. Ze hadden het toch wel verstaan als in het Aramees of in het Hebreeuws gesproken was geworden. Zeker in het Hebreeuws. Maar waarom in toch? Als bewijs van de werking van de geest, en zo wordt het ook aangevoerd in handelingen, maar hier staat erbij, het is een teken van de vervulling van deze profetie uit Jesaja 28. Het is er niet zozeer de vervulling van, het is een illustratie van hoe die profetie uit Jesaja 28 zou vervuld worden, namelijk dat de rollen zouden zijn omgedraaid en de zaligheid zou berusten bij de heidenen die het zouden prediken en aan en dus brengen aan het Joodse volk. En dan is de vraag, hoe vaak moet het teken herhaald worden? Nou ja, tot het voor iedereen duidelijk is, blijkt mij zoiets. En het kan voor iedereen duidelijk zijn, omdat het inmiddels zwart op wit in de Bijbel is opgeschreven, hoe dat zit met die omkering van Israël en de heidenen, en dat de zaligheid van het ene volk was weggenomen en gegeven aan een heidens volk en dat soort dingen meer. We hebben in ieder geval de uitspraken van de Heer Jezus daaromtrent, en daarna nog zeker 3 hoofdstukken in Romeinen, namelijk 9 tot en met 11, die het uitgebreid bespreken, enzovoort, daar staat het allemaal in. Dus waarom moet dat nog En daarom geeft God die tekenen dus ook niet meer. Hij blijft niet aan de gang. Hebben die nog? Nee, in het Oude Testament ook niet hoor. Want daar vind je die wonderen eveneens als tekenen. Maar dat is maar heel incidenteel. Behalve in de dagen van Mozes en Jozua. In de dagen van Elia en Elisa. Dat was het dan. En dan het Nieuwe Testament in de dagen van Jezus en zijn opvolgers, namelijk de apostelen. En daar blijft het ook bij. God maakt er geen gewoonte van om incidenteel hier en daar in te grijpen in een wereld die per slot van rekening oorspronkelijk zelf gemaakt heeft. Dat blijft er niet aan knutselen. Dat is niet de bedoeling. Hij laat alleen bij gelegenheid zien dat er wat anders aan de orde is. Iets veel hogers. En daar dienen die tekenen voor. Als het teken geweest is, dan houdt dat vervolgens weer op. Zal ik een moeilijke noemen? De geboorte van de Heer Jezus uit de maagd was een teken. Staat er. Matthäus 1. Was een teken. En het is ontleend aan Jesaja 7. Daar staat dat het een teken is. Een teken waarvan? Het teken van de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria, die verloofd was met Jozef zonder dat ze gemeenschap hadden gehad. Je kan je niet voorstellen hoe dat is tegenwoordig, maar dat bestond vroeger. Is een uitbeelding van de geboorte, de wording, de genesis, de wording van de gemeente, die het lichaam van Christus is. Uit de 10 stammen van Israël, waarvan Maria een beeld is. De 10 stammen aan wie beloften gedaan zijn met betrekking tot eerst geboorterecht en nieuw verbond. In het Oude Testament al via ene Jozef, toch? Belofte. Daarom was Maria verloofd met Jozef, er waren beloften. Ze waren niet bij elkaar, maar er was toch iets al afgesproken tussen. Er hing iets tussen, zal ik maar zeggen. En het was een teken van hoe de gemeente geboren zou worden uit dit verband. Dat wil zeggen uit dit volk aan wie die beloften gedaan waren. De 10 stammen van Israël, de dragers van de belofte van het eerstgeboorterecht. Maar hoe vaak moet het teken herhaald worden? De Heer vindt 1 keer genoeg. En verder worden er geen jongetjes geboren uit maagden. Behalve in de dierenwereld, maar daar heb ik het nou niet over. He? Het is een eenmalig teken. En waarom ook niet? Mensen kwamen bij de Heer Jezus en zeiden, willen we een teken zien? Toen zei de Heer, nou ze krijgen nog 1 teken, maar bij nader inzien hebben ze dat ene teken ook al gehad, want het is het teken van Jona. Want gelijk Jona, al zo de zoon des mensen en na 3 dagen en hoe het maar heten mag. Dat teken kregen ze. Punt. Einde van een verhaal. Dat blijft niet zo. Dus het houdt een keer op. En de Heer stelt mensen aan om die tekenen te doen. Die van gezondmaking, spreken in tongen. Maar het houdt een keer op. Vanzelf spreken, want er is nergens meer voor nodig. En wat betreft apostelschap. Wel, dat is gewoon een doorgaande zaak, want in de praktijk draagt de ene generatie verantwoordelijkheden aan de andere over. En de Heer begon daarmee en droeg verantwoordelijkheid over aan degene die op die grond apostelen genoemd worden. En toen kwam de apostolische kerk, die zei, ja, maar als die apostelen verantwoordelijkheid doorgeven, heten die ook weer apostelen. En zo heten de ouderlingen in die kerk apostelen in plaats van, hoe ze maar heten dan. Heb je dat nog? Wordt er weer misbruik van gemaakt, dan raakt men het draad kwijt. Maar de Heer stelde Paulus aan, zoon Paulus, en Paulus stelde Timotheus aan. Maar Timotheus was geen apostel. Niet voor zover wij weten in elk geval. Zie? Het is een opdracht van Paulus. En Paulus kreeg zijn opdrachten van de Heer. Ik bedoel, dat houdt ook op. En wat de profeten betreft is het helemaal makkelijk. Essentieel is dat God niet spreekt in onze dagen, behalve dan via de schriften. En door zijn geest, inwonende geest, is hij in staat om ons in die schriften te leiden. En hij maakt gebruik van leraren die hij zelf aan de gemeente geeft. Iemand zei, maar er zijn zo weinig leraren. Dan zeg ik, ja, dat komt omdat er zo weinig zijn die er naar luisteren willen. Als er behoefte aan is, geeft de Heer het wel, hoor. Dat meen ik serieus. Nou goed. Maar wat profetieën betreft Ja hoor, dus als de Heer dus gezegd heeft wat hij te zeggen heeft, houdt hij ermee op. En dus houdt profetie ook op. En dat staat er ook. Want er staat, handelingen, of nee, 1 Korinthe 13, daar ben ik nu terug. Er staat dat het uiteindelijk toch ook immers niet gaat om deze dingen. Het gaat om waartoe ze dienen. Dat is de werkelijke vrucht. Men zou het onderscheid kennen tussen gaven van de geest en vruchten van de geest. Heb je dat? Een gave komt van buitenaf, vrucht komt van binnenuit. En de gaven dienen om dat leven dat er is in de gelovigen te bevorderen. Maar de bedoeling is dat dat leven vrucht zou dragen. Van binnenuit. Een gelovige zou van binnenuit, vanuit het hart, vanuit het verstand, heet het zelfs ook, veranderd worden. Zie? En de gaven moeten daaraan bijdragen. De vraag is, wat draagt de gave van spreken in tongen daaraan bij? Het antwoord is, inmiddels niks meer, want de waarheid dat God via de heidenen het evangelie predikt aan de Joden, dat wij heidenen verantwoordelijk zijn voor het bewaren van het woord Gods. Ja, dat staat in klare taal inmiddels uitgebreid in de Bijbel, uitgebreid toegelicht, dus die tekenen zijn er niet meer bij nodig. En dat God eeuwig leven geeft, grond van geloof, ja, dat weten we nou zo langzamerhand wel. Daar hoeft niet een gave van gezondmakingen voor te functioneren of zo. Bovendien zeg ik maar weer, en alles wat ik aan zogenaamde gezondmakingen op basis van gaven der gezondmaking gezien heb, zag er nou bepaald niet uit als een teken waarvan je zegt, goh, dat moet de Heer wel geweest zijn die dat gedaan heeft. Ik zeg niet dat de Heer het niet gedaan heeft, ik zeg alleen dat het niet als teken kan fungeren en daarom dus ook niet is wat de Bijbel zegt dat het zou moeten zijn. Een teken. Begrijp je me goed? Waar ik het nu niet over gehad heb en ook niet over ga hebben, is over het idee dat waar wij onze levens in aan hem ter beschikking gesteld hebben, waar wij in zijn gegaan tot de troon der genade en gezegd hebben, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Wel, waar dat gebeurd is, bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat die barmhartigheid, die genade, die hulp te bekwame tijd die wij zouden ontvangen, bijvoorbeeld daaruit bestaat dat wij genezen worden van een of andere kwaal waar we anders wellicht niet van genezen zouden zijn. Of wij worden genezen van een kwaal binnen zo'n korte tijd dat de dokter zegt, goh, ik snap niet dat het mogelijk is. Toen vroeg ik het namen dokter, dat was dokter Speelman en die zei, ik ben ook maar een domme huisarts, weet ik veel. Vind ik altijd nog een van zijn mooiste uitspraken. Weet ik veel, ik ben maar een domme huisarts. Dus dat zegt mij ook niet zoveel, al dit soort dingen. Wat je vooral moet doen, is als je genezen wordt van een ziekte, de Heer danken. Want dat zou je doen in alles. Toch? Want bidden, als hij wat mankeert, ja, dat ligt voor de hand. Maar je moet ook eens wat tegen hem zeggen als het goed gaat. Toch? En blij wezen dat je nog een poosje door kunt gaan met je lichaam te stellen in zijn dienst. Meer valt daar niet over te zeggen. Deze dingen bestaan verder niet. Het streven naar genezing, ja, dat vind je bij alle mensen, want ze willen niet dood, dus willen ze genezen worden. En als het niet via de, hoe heet het, allopathie of zo, ik kan die woorden nooit onder. Hè? Allopathie, dat weet ik veel. Als het niet via de normale, wat wij normale noemen, geneeswijze kan, dan zoekt men alternatieve geneeswijze en wat iets meer zei. En mensen met hocus pocus, want hocus pocus worden dan toch onbegrijpelijk. Begrijpen niet hoe het zit, dus dan kom je vanzelf terecht bij lui die het je ook niet kunnen uitleggen, maar die met wat plechtige gebaren, want toverij is natuurlijk heel interessant altijd, je iets wijs maken en daarna denk je, hey, ja. Het lijkt net of het werkt, enzovoorts. Nou goed, en misschien werkt het ook wel, dat weet je maar nooit. Dit zijn van die onverklaarbare dingen. Maar je vindt het over de hele wereld in alle culturen terug. Hoezo wonderen van de Heer? Ik zeg niet dat de Heer geen wonderen doet. Ik zeg alleen dat wat de Heer doet, doet hij in het verborgene. Namelijk, je zal nooit kunnen bewijzen dat het de Heer was. Ook al ben je er voor jezelf van overtuigd. En ik zal het ook niet tegenspreken, want ik weet het ook niet. Ik weet wel dat de Heer bij machten is om oneindig meer te doen boven hetgeen wij bidden of denken. Maar of u ook geneest? Uiteindelijk niet. Want indien de Heer vertoeft te komen, leg je toch het loodje. Geen zoveel betekent als dat wij toch een te zware last, een loodje met ons meedragen in het leven. En lood is dus giftig, dat weet je dus ook vanzelfsprekend. Het is ook allemaal symboliek hoor. He? Nou goed. Hebben we die nog? Goed, ik lees nou mee wat er staat. He? Al had ik al die gaven. Ja, daar gaat niet om de gaven. Het gaat om de vrucht van de geest. Gaven van de geest waren er bij deze Korintiërs. Ze hadden ze ook nodig. Opdat ze opgebouwd zouden worden in het geloof. Alleen ze lieten zich niet opbouwen in het geloof. En misschien waren er daarom wel zoveel van die gaven. Zelfs wondergaven. Maar ze waren er alleen maar trots op dat ze die gaven hadden. Maar dat had geen effect. Het werkte niks uit. Mijn vader zei dan, of je wil weten. Sommige mensen zeggen dan van mij. Zei hij dan. En zeggen van mij van, oh, die man is vervuld met de geest. Als hij staat te spreken, dan helemaal vervuld met de geest. En mijn vader zei, als je wil weten of ik vervuld ben met de geest, dan moet je mijn vrouw vragen. Dat is heel wat anders. Dit is gewoon een verantwoordelijkheid die ik heb, die ik doe. Maar vrucht, dat moet in het gewone dagelijkse leven blijken. Dat is een heel ander ding. Goed, terug naar dit gedeelte. Het gaat om de vrucht. Om de liefde, want alle deugd is samen te vatten onder dat ene woord. Liefde. Ik bedoel, als je in Galaten 5, wat was het, vers 21 of zo, die opsomming vindt van de vrucht van de geest is, dan begint het met liefde, maar al die andere woorden zitten daar al in hoor. Dat zijn facetten, aspecten van liefde, dan wel de werking van liefde. In essentie liefde. God is dus ook liefde. Wanneer wij het leven van God hebben ontvangen, dan zou dat vrucht in ons dragen en de enige vrucht is liefde. Niet spreken in tongen. Of zoiets. Hebben we die nog? Nou goed, om liefde gaat het. Liefde die dan ook uitgebreid beschreven wordt. En te pas en te onpas wordt het geciteerd. Maar dan staat er in vers 8. Goed opletten hè, wat er staat. Hè? Want we hebben niet veel tijd. Er staat, de liefde vergaat nimmer meer. Ergo. Dus, die gaven vergaan wel. Maar de vrucht niet. Als je goed leest. Maar goed, je kunt het gewoon verder lezen. Hè? De liefde vergaat niet meer. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Nou ja. Ook als je eigen Nederlands slecht leest, is het nog geen probleem. Als profetie, met profetie bedoeld is dat woord van God, dat tot ons gesproken wordt, wel, dat zal toch niet teniet gedaan worden? Want het woord van God wordt toch niet teniet gedaan? Hè? Van de wettitel nog, Jota, enzovoort. En Petrus heeft het over het levenbrengende woord van God, maar het is wel onvergankelijk, het onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. Hoezo profetieën zullen er niet gedaan worden? Antwoord, het gaat ook niet over de profetieën zelf, over de inhoud van de profetieën bedoel ik, maar het gaat over het functioneren van profeten. Dat heet profetie, en dus gaat het over gavende profetie, waarvan staat, zij zullen teniet gedaan worden. Kortom, er komt een tijd dat er niet meer geprofeteerd wordt. Er is een goede reden voor. Als alles gezegd is, doet God er het zwijgen toe. Moeilijker is het niet. Het zou ophouden gewoon. Waarom ook? God liet het opschrijven en droeg het ons over. Waarom? Wel, omdat hij zelf geen profeten meer zou zenden. En waar wij toch dat woord van God moeten hebben, zit er niks anders op dan dat het wordt opgeschreven. Dat is ook inderdaad gebeurd. En heeft hij ons nagelaten. Alleen al het bezit van de Bijbel is een argument voor het feit dat wij geen profeten meer kennen in onze dagen. Eigenlijk. Maar hier staat gewoon, de liefde, dat is die hogere, uitnemende weg, de vrucht van de geest. Die vergaat, neem niet weg dat via de profetieën die liefde gewekt is. En gevoed is. Via dat woord van God dat voortgebracht is voortijds door de profeten. Ook die van het Nieuwe Testament, in die ene generatie. Het zij profetieën, ze zullen er niet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Nou ja, daar gaan we weer. Hè? Betekent dat dat we in de toekomst niet meer met elkaar zullen spreken? Wordt toch lastig, want we moeten in de toekomst wel zingen. Hè? En ook iets zeggen dus. Heilig, heilig, heilig is de Heer, enzovoorts. Hè? Natuurlijk wordt er gesproken in de toekomst. Taal als zodanig houdt niet op. Maar die gave waarover hier gesproken wordt, die gave van spreken in tongen, zal wel degelijk ophouden. Bovendien, waar vinden we spreken in tongen eigenlijk in de Bijbel? Alleen in Handelingen en dit hoofdstuk. Nou ja, 1 Korinthe 12, 13, 14, maar dat is één schriftgedeelte maar. Hè? Verder nergens. Geen enkele andere brief, nergens. En de Handelingen maar 3 keer. 3 verschillende bijzondere gelegenheden. Daar ga ik nog verder niet op in. Het zou ophouden. Zie. En het zij kennis, nou ja, daar gaat het over die gave van kennis die in vers 8 genoemd werd. Als een van die gaven. Zo van iemand weet ineens iets wat hij niet geleerd heeft, maar het wordt onder de geest bekendgemaakt door aan omstandigheden. Het hoeft niet kennis van het woord van God te zijn, het kan ook andere soorten kennis zijn voor de gelegenheid. Die was nodig in die eerste tijd, waarin er geen geschreven Nieuw Testament was. Toch? Het praktisch net. Daarna niet meer. En daar staat er dus ook, zij zal te niet gedaan worden. Bovendien staat er, want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Want het functioneren van deze gaven is nodig omdat men slechts ten dele kent. Omdat er slechts ten dele geprofiteerd is. Dus moet er geprofiteerd worden net zolang tot er ten volle geprofiteerd is en men ten volle kent. Dat staat er ook hoor. Want prompt wordt het vergeleken met de situatie, het verschil tussen kind en volwassene. Wanneer het volwassene, het volmaakte, het volgroeide zal gekomen zijn, zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Wordt het dan weggenomen? Ja, maar het is de kern en basis van wat er inmiddels is. Als iemand volwassen is, is hij geen kind meer. Je zoekt het kind, het is er niet meer. Toch? Kind is veranderd, is volwassen, volgroeid, volleerd, wellicht geworden. En dat is het dan in het kinderlijke is dan zoek. Dat was ook maar van tijdelijke aard. Met andere woorden, hier is sprake van de geboorte en het opgroeien van de gemeente als zodanig. In die eerste tijd waren er bepaalde behoeften waarin de Heer voorzag, waaronder de profeten. En dus de apostelen. En waaronder deze wondergaven. Maar ze waren van tijdelijke aarde, zijn sindsdien verdwenen. That's it. En wij na 2000 jaar denken, dan we claimen ze terug. In de loop der geschiedenis heeft men dat wel eens vaker gedaan trouwens. Het is nooit wat geworden hoor. Het grote risico is namelijk, als je dit soort wonderlijke dingen zoekt, dat je terechtkomt bij die andere die wonderen doet. En dan krijg je dus wonderen en tekenen der verleiding. Want zo heet dat. Wonderen, tekenen der leugen. Toch? Dat doe ik in de Bijbel. Het is niet maar om lelijk te doen, maar het is om te waarschuwen. En als je altijd maar zegt, altijd je hart openstelt en zegt, Heer, kom in mij wonen. En hij woont er al lang in, heb je grote kansen dat je altijd maar roept, maar er is nog zoveel ruimte in mijn leven. Dat iemand anders zegt, nou, dan kom ik daar toch vrij wonen. Ja, je lacht daar nou om, maar het is bloedserieus hoor. Het is bloedserieus. Je hebt het nog nagevraagd aan Petrus en Jacobus en die zeggen, je moet je gewoon helemaal aan de Heer geven, die woont dan in je en dan die duivel die gaat dan weg, hij zal van u vlieden. onderwerpt u goden. Dat is het verhaal. Toch? Ik bedoel, je kan wel bidden, Heer, vul mij met uw geest. Maar als je blijft bidden, vul mij met uw geest, gebeurt het niet. Dat weet ik zeker. Wat er dan wel gebeurt, kun je van mijn part noemen vervulling met de geest. Maar het is dan toch niet de geest van Christus. Want wij worden met de geest van Christus, met de Heilige Geest, vervuld via het woord. Want dat is de bron. Die vult ons, die vult ons. Als we vol zijn met het woord, zijn we vol met de geest. Zie? En als je dan niettemin altijd maar roept, vul mij met uw geest. Dan is de kans dus levensgroot aanwezig dat daar een andere geest naar binnen komt. En zegt, dankjewel. Zo gaat dat. Die heeft er alle belang bij. Dus het is maar geen toeval als dat gebeurt, hoor. Het is erg gevaarlijk. En bovendien, als wij profeten erkennen in onze dagen, betekent het dat we het gezag van die figuur hoger achten dan dat van de Bijbel. Toch? Kan niet anders. En daarna zeg ik altijd, nou ja goed, wat doen we dus? Iemand zegt dat hij profeet is, hij zegt iets. Dan checken we dat in de Bijbel. Je hebt maar twee mogelijkheden. En in beide gevallen hadden we de profeet niet nodig. Want of het is onbijbels, dan moeten we de profeet als zodanig afwijzen. Of het is wel bijbels, maar dan is hij geen profeet. Dan staat het gewoon in de Bijbel. Hadden we hem ook niet nodig. Het is heel simpel. Waarom behoefte aan profeten? Omdat men gewoon geen zin heeft om de Bijbel te lezen of te bestuderen en te aanvaarden wat de Bijbel zegt. Kan die boodschap niet anders? Is er niet wat anders? We zullen het aan iemand vragen die profeet is. Is hier een profeet? Nou ja, na verloop van tijd zegt er iemand dan wel, maar die zit toch om een job verlegen, dan geeft hij zich wel voor profeet uit, kortste weg naar de macht. Zijn bezak. Nou goed, doet er nou niet toe. Maar zo ongeveer werkt dat. Is geestelijke armoe. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb nooit behoefte gehad aan een profeet. Waarom ook? Als je weet en gelooft dat de Bijbel het woord van God is, dan bid je zelfs niet, zend Heer uw licht en waarheid neder, want dat heeft hij ook al lang gedaan. Dan dank je hem voor dat hij licht en waarheid heeft nedergezonden. Dat je het in huis hebt, dat je het kunt lezen. Dan zegt iemand, jammer, ik vind die taal wat moeilijk. Dan zeg ik, kom, niet zeuren. Dus het woord van God. Hoezo is die taal wat moeilijk? Dan leer je dat toch? Wen je daar toch maar aan, als een wijze van uitdrukken. Toch? Ik vind Fries moeilijk, maar dan loop je van die kleine kindertjes dan. Die praten vloeiend Fries. Geen enkel probleem, ze hebben het veel gehoord. Ze horen niet anders, ze wennen er wel aan. En aan de Bijbel staat de vertaling, je went er maar aan. Dat duurt niet zo lang hoor. Ga snel genoeg. Niet moeilijk doen. He? Iemand zegt, maar ik lees, ik begrijp er niks van. Ze zeggen, nou kom dan in onze bijeenkomst, dan wordt het uitgelegd. Ik zeg dat nooit hoor. Oh. Echt niet. Ik stuur ze altijd naar iemand anders een bijeenkomst. Die van Ad Leeuwagen of van Chris Rijmakers of weet je van wie. Stuur ze altijd naartoe. Maar dat is het enige. Doe er dan wat moeite voor. He? En mag je daar ook discussiëren met elkaar, wordt dan ook met elkaar gesproken over de Bijbel? Ik zeg altijd, nee, dat doen we niet. Oh, nou, dan hoeft het niet. Want alleen maar zitten luisteren, maar als je wat leren wil, zit er niks anders op. Toch? En hoeveel moeite kost dat nou helemaal? Als je het afweegt tegen wat het oplevert, dan is het helemaal geen moeite. Nee, serieus. Maar deze dingen gaan voorbij. Er staat, zolang een mens een kind is, dan zijn die dingen daar ten dele. Dan zijn die specifieke dingen ook nodig. Totdat men volwassen is. En het wordt hier niet eens toegepast op een individuele gelovige, hoewel het daar tot op zekere hoogte net zo geldt. Maar het wordt toegepast op de gemeente als zodanig, als één man. Die hier nog een kind is en dus behoefte heeft aan allerlei extra zorg enzovoorts. En dus eventueel aan tekenen en wonderen, wat het maar wezen mag, maar daarna niet meer. En daarom houdt het ook op, daarom vind je die dingen in andere brieven dus ook absoluut niet meer terug. Alleen in die Korinthebrief. En dat is het dan. God geeft geen profeten, waarom ook, hij woont in een ieder van ons. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Zie? En die inwonende geest, de kracht van die inwonende geest, die wil ons leiden in heel de waarheid. En terug naar de Brandpunt Bijbelschool. We hebben de geest ontvangen. En wat doet de geest? Ben je er ook geweest? Oh. Wat doet de geest? Hij, een heel lijstje, maar één daarvan was, hij wil elke gelovige vervullen. Volgens, hij is er wel geweest. Hij wil elke gelovige vervullen volgens Efeze 5. Waar geen gebed staat, Heer, vervul ons met uw geest, maar waar staat, word vervuld met de geest. De verantwoordelijkheid ligt bij uzelf. Dus niet meer om vragen. Hij wil wel. De vraag is of wij ook willen. De weg daar naartoe is uitsluitend, sorry, maar het is niet anders, is uitsluitend via dit woord. Dat in onze harten zal wonen, dat ons denken zal veranderen. En waar ons hart vervuld is met het woord van Christus, rijkelijk, Colossense 3, vers 16, daar zijn wij dus vervuld met de geest. En spreken wij de woorden Gods, niet omdat wij profeten zijn, maar omdat dat hart, omdat het woord in ons woont, dan wel in ons zachte gemoed geplant is, waar het onze zielen zal zalig maken. Het enige wat wij nodig hebben, is het woord van Christus. En die is de weg, dus ook inderdaad, naar dit doel, dat de vrucht van de geest in ons zal openbaar worden. Goed, daar laten we het weer bij, dacht ik. Dat zal inmiddels wel weer tijd zijn.